Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 86. Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Is het derde vers van Psalm 86. Gemeente, doen wij ook deze middag in verbandenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan opnieuw bij deze psalmen nu het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dus het zesde vers van Psalm 86 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven.
Thank you.
gemeente, laten we nu weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere, groot en eeuwige God in de hemel, zo geeft u ons alweer het begin ook van deze tweede dienst op deze uw dag, dat we als gemeente opnieuw hier weer in uw huis mogen samen zijn, onder het geklank van uw woord. En wat is het dan een zegen en een voorrecht, Heere, dat wij elke dienst mogen beginnen met de belijdenis dat onze hulp en onze verwachting nou niet ligt in iets van ons, maar dat die nou enkel en alleen staat, Heere, in de naam van u, de drie-enige God, die hemel en aarde geschapen hebt en die de trouw bewaart van geslacht tot aan geslacht en die ook nooit zult laten varen al die werken, Heere, die uw hand begonnen is. Daar zult u toch ook altijd weer op terugkomen, Heere, want u bent niet alleen de eerste, maar u bent ook de laatste. U bent de Alpha en de Omega. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zoals we het ook hebben gehoord aan het begin van de dienst, u bent die God die is en die was en die komen zal. En dat we het mochten horen, genade zij u en vrede. O Heer, het zijn zulke bekende woorden die we al zo vaak in ons leven hebben gehoord en die ons elke dienst weer tegemoet klinken als wij in uw huis mogen zijn. Maar geef, Heer, dat het niet alleen woorden zullen zijn, maar dat het zaken zullen zijn of zaken zullen worden die wij toch met ons hart mogen verstaan. En dat u juist dan nu ook hier in de kerk, Heer, in de werkplaats van uw Heilige Geest, van die genade en van die vrede wilt uitdelen. En dat niet aan farizeeërs, en dat niet aan schriftgeleerden, maar juist aan vijanden en aan goddelozen, aan dood schuldige zondaren. Ja, Heere, dat veroordeelde zondaren de vrijspraak mogen ontvangen. Dat is toch ten diepste dat de inhoud van dat woordje genade. En we bidden van u, Heere, geef u dat wij ook deze middag dat woordje toch mogen leren spellen, voor het eerst of opnieuw, ook heel persoonlijk voor onszelf. Als wij daar vanmiddag ook uit de Dordtse leerregels over zullen horen, dat u die genade aan niemand verplicht bent, dat u het niemand verschuldigd bent, Heere, om die genade te geven, en dat ook van onze kant er niemand is die kan zeggen, ik heb dat verdiend, ik heb daar recht op. O Heere, ons vrome hart en ons zelfgenoegzame hart meent dat wel, dat wij daar wel recht op hebben. En dan zal het vanmiddag ook een afsnijdend woord zijn, een eerlijk woord, Heere, waarbij alles aan onze kant wordt afgesneden. En wat hebben we het nodig om daar ook eerlijk onder te buigen, voor het eerst of opnieuw? Want Heere, daar mag toch ook de meest afsnijdende boodschap toch ook juist de meest ruime boodschap zijn. Want Heere, daar ligt nou al de volheid in en de ruimte van zalig worden in dat eenzijdige Godswerk van u. En we hebben het vanmorgen gehoord, Heere, dan zoekt u niet naar aanknopingspunten in ons hart, want die zijn er niet. Wij menen het in onze hoogmoed zo vaak wel, Heere, maar laat het ons werkelijk zien dat ze er niet zijn. En als u genade bewijst, dan is dat nooit omdat er iets daarvoor ligt in ons hart. U doet het alleen maar, Heere, omwille van uzelf. Zoals we vanmorgen hebben gehoord, om mijnentwil, dat u nou redenen neemt uit uzelf. En dan kan het toch, Heere, voor de grootste van alle zondaren, dan kan het toch, Heere, voor heel de gemeente, voor heel Wouterswoude, voor heel Damwoude, voor heel Driesem, of waar we dan ook vandaan komen. En zo smeken we van u, wil u dan ook deze middag toch de hemelen scheuren en afdalen ook onder het dak van dit kerkgebouw. Neem u ons alles maar af wat we kwijt moeten en schenkt u ons wat we niet kunnen missen, opdat wij zullen leren roemen, Heere, in vrije genade alleen, dat wij leren roemen in het kruis van de Heere Jezus Christus en dat dat kruis ook al de zonde en ons eigen ik zal kruisigen, opdat die oude mens in ons zal sterven en de nieuwe mens in ons mag leven. En dat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, al meer en meer ook een gestalte in ons hart en leven zal verkrijgen. En dat zal toch nooit anders gaan, Heere, dan in die sterfisweg. Want in die weg waarin wij alsmaar minder en minder worden, zult u toch meerder zijn en meerder voor ons worden. Zou u zo dan ook deze middag uw woord daarvoor willen gebruiken, Heere, om zo uw genadewerk uit te werken in onze harten en levens? Gedenk u zo dan opnieuw, Heere, aan het geheel van de gemeente. Heere, ziet u op ons allen, Heere, in gunst van boven. Zegt u ook alle arbeid die ook verricht mag worden. Zegt u de broeders van de kerkenraad, de kerkvoogdij. Ja, Heere, zie zo op ons allen, Heer, in gunst van boven. En woon en werk u in onze harten. Door uw woord en door uw heilige geest. En dat ook zo het getal van uw kinderen, Heere, onder ons mag worden uitgebreid. Het getal van uw Sion zal toenemen en dat we het ook mogen horen. In het midden van de gemeente, onder jong en oud. Deze en die is al daar in Sion geboren. Wederom geboren tot een levende hoop. En de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen en schragen. Want dat is toch uw werk, Heere. En daar bidden wij u om ook voor de belijdeniscategezanten. We dan vanmiddag ook in het bijzonder willen bidden, ook voor Sjouke en Elisabeth Kommerie, die afgelopen week ook bij de aannemingsavond waren. En die mogen toeleven ook naar de belijdenisdienst op Tweede Pinksterdag. Heere, wil u ze alles geven wat nodig is, om in biddend opzien tot u, die toch bent de overste leidsman en voleinde van het geloof, straks dan ook een jaarwoord te mogen geven, om af te zien van zichzelf, Heere, om op te zien tot u. En om zo een trede ook te mogen zetten in het spoor achter u aan. En dat ze zich ook gedragen mogen weten op de vleugelen van het gebed van de gemeente. We bidden deze middag, Heere, ook voor ons land en voor ons volk en voor de overheden die u over ons hebt gesteld. Landelijk in Den Haag en ook de overheid in de provincie, maar ook plaatselijk hier in de gemeente Dantumadeel. Dan bidden we, Heer, ook voor de nieuwe coalitie, waarvan we in de afgelopen weken hebben gehoord dat de nieuwe coalitie tot stand is gekomen. En waar toch ook zo onverwacht en ongedacht ook de SGP ook een plaatsje in heeft mogen krijgen. Heer, dan willen we u ook daarvoor dankzeggen, dat u zo op het alleronverwachts nog wegen hebt geopend en ook daarin wegen hebt geopend en deuren hebt geopend en wegen hebt gebaand, Heer, die eigenlijk misschien wel onmogelijk leken. En dan bidden we van u, mag het alles ook zo onder uw zegen zijn. En wilt u al degenen die erbij betrokken zijn ook genadig zegenen. Vanuit uw hemels heiligdom. En zegenen door uw heilige geest. Dat u verstand en inzicht en verlichting wilt geven, Heere. En wijsheid. Ook als verder over het coalitieakkoord moet worden doorgesproken, verdere dingen ook moeten worden geregeld, als alles moet worden ingevuld. En Heere, dat er zo dan ook een stem gesproken mag worden vanuit uw woord. Want dat is toch zo belangrijk, uw woord zegt het ook, alles wat niet is naar uw woord, dat zal geen dageraad, dat zal geen toekomst hebben. Heere, wil u dan ook dit werk genadig zegenen, opdat wij een overheid mogen hebben. Net als in de dagen van koning Hiskia, Heere, waarbij uw woord ook het richtsnoer mocht zijn. Heere, dat zo ook ons blijvend gebed ook voor al onze overheden zal wezen. En dat uw werk zo ook dan door zal gaan, Heere, niet alleen in ons land en onder ons volk, de evangelisatieposten, de zendingsvelden, op zoveel plaatsen, Heere, waar uw woord mag uitgaan en waar uw dienaren de bazuin aan de mond mogen zetten. En die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, bekend mag worden gemaakt. Heere, wil u het alles gebruiken, opdat uw koninkrijk zal komen. En dat uw kerk ook wereldwijd toch tot bloei zal worden gebracht. Heere, dan weten wij niet waar het alles heen gaat. We leven in een tijd van afval en een tijd van verval. En toch weten we dan ook weer wel waar het heen gaat, Heere, want het zal gaan zoals u het ook in uw woord hebt gezegd. Naar uw vastgemaakt en uw eeuwig bestek zal het gaan, Heere. En dan mogen we het toch ook belijden dat het ten diepste toch altijd goed gaat. Want u regeert en het zal u niet uit de hand lopen. En zo zal het alles toegaan, Heere, naar die grote dag. Waarop de laatste van de uitverkorenen zal zijn toegebracht. Dat uw huis vol zal zijn geworden. En dan zult u toch weer komen op de wolken van de hemel. In al uw glorie en al uw heerlijkheid. Om de levenden en de doden te oordelen. Geef, Heere, dat wij zullen leven. In de verwachting ook van die dag. Dat ook onze lampen brandende zullen zijn. Door de olie van uw genade. En dat wij zo dan ook in de verwachting van die dag mogen leven. En dan ook des te nauwgezetter ook ons dagelijks leven nu mogen doen. Om ook als een lichtend licht en als een zoutend zout. Op de plaats waar u ons roept en stelt. Ook tot zegen te mogen zijn voor anderen. Heere, zo leggen we dan ook heel deze dienst in uw handen neer. Wil u onze gezegende dienst schenken. Mag er onderwijs voor onze zielen bij zijn. Mogen we antwoorden ontvangen ook op de vragen van ons hart. En dat u zo dit woord dan ook wilt gebruiken. Tot vertroosting van uw kinderen. Tot bekering van onbekeerden. Wij vragen dat alles van u. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu met elkaar lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, tweede hoofdstuk, de verse 1 tot en met 10. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor deze middag Efeze 2, vers 1 tot en met 10.
U heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit te werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
Dan willen we nu met elkaar uit de Dordtse leerregels lezen, hoofdstuk 3, 4, de artikelen 14 en 15. Dus de artikelen 14 en 15, het hoofdstuk 3, 4 van onze Dordtse leerregels. En in artikel 14 van hoofdstuk 3, 4 lezen we, zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad, dat wil zeggen daadwerkelijk, wordt meegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachtte. Maar omdat hij die daar werkt het willen en het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt beide de wil om te geloven en het geloof zelf. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn degene die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden. En vergolden betekent dan terugbetaald worden of teruggegeven worden. Ja, wat zou God die schuldig zijn die van zichzelf niets anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelf in het zijne. Of, zorgeloos zijnde, roemt hij eindelijk, dat wil zeggen hooghartig, dat hij dan heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts van diegenen die hun geloof uiterlijk, dat wil zeggen openlijk, belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat Anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulke moet men God bidden. Die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verovaardigen. Dat wil zeggen, ons van alles inbeelden, ons van alles aanmatigen. Alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Tot zover de woorden van artikel 14 en 15 van de Dordtse leerregels. Het gaat hierin vanmiddag over het geloof. Dat heb ik dan boven de preek geschreven. Het geloof. En dan letten we op vier gedachten. We staan eerst stil bij de gave van het geloof. Vervolgens letten we op de genade van het geloof. Daarna staan we stil bij het gemis van dit geloof. En tenslotte letten we op het oordeel over dit geloof. Dus het gaat vanmiddag over het geloof, het ware geloof, het zaligmakende geloof. En dan letten we dus op de gave van het geloof, de genade van dit geloof, het gemis van dit geloof en het oordeel over dit geloof. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 118, de versen 7 en 10, waarin we zingen: Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. En ook het tiende vers: Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheden. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn diensten. Er zijn vandaag 3 collectes. De eerste is voor de diaconie, vandaag bestemd voor de noodlijdende gemeente en personen. De tweede voor eredienst en pastoraat, de derde voor de kerkvoogdij. Deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Op de aannemingsavond van afgelopen donderdag zijn de volgende 2 doopleden van de gemeente door de kerkenraad aangenomen om belijdenis des geloofs af te leggen. Sjouke en Elisabeth Kommery-Koster, voorwaar 39 uit Wouterswoude. Eventuele bezwaren tegen leer en leven, zo deze mochten bestaan, kunnen tot en met uiterlijk vrijdag 15 mei schriftelijk gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad. De belijdenisdienst zal deelvolente plaatsvinden in de morgendienst op tweede Pinksterdag. En we bevelen de belijdeniscategorisanten van harte in uw voorbeden aan. En aanstaande donderdag, met Hemelvaartsdag, begint de dienst om 11:30. Tot zover al deze afkondigingen. Zingen we dan nu van Psalm 118, de versen 7 en 10. Het geloof. We letten dus vanmiddag op vier gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de gave van dit geloof. Vervolgens letten we op de genade van dit geloof. In de derde plaats staan we stil bij het gemis van dit geloof. En tenslotte als vierde bij het oordeel over dit geloof. Gemeente, de laatste keer dat wij stilstonden bij de Dordtse leerregels, toen hebben we iets gehoord over dat wonderlijke geheim van de wedergeboorte. Dat wonderlijke geheim wat wij niet in de vingers kunnen krijgen en wat wij ook niet kunnen ontrafelen. Hoe de Heer door zijn Heilige Geest aan het werk is in een zondaarshart. Hoe de Heer een dode zondaar levend maakt en tot Christus brengt en door het geloof met Christus verenigt. En we hebben het de vorige keer ook gehoord, onze Dordtse vaderen, ze hebben eigenlijk gezocht naar allerlei woorden om dat wonder van de wedergeboorte te bezinnen. En ze zeiden, het is bovennatuurlijk. Het is zeer krachtig. Het is zeer zoet. En het is uiteindelijk wonderlijk en verborgen en onuitsprekelijk. Die levendmaking. Die nieuwe schepping. Wat de Heer nou zonder ons in ons werkt. En ja, ik zei het al, uiteindelijk dan blijft het een geheim, gemeente, een mysterie. En daarom hebben onze vaderen ook heel pastoraal in dat 13e artikel toen gezegd, de wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar dat hoeft ook niet. En ze stellen zich daarin gerust aan dat zij weten en gevoelen dat zij door Gods genade met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. En toen hebben we het de vorige keer ook gehoord, bij alle kenmerken die je zou kunnen noemen over de wedergeboorte, is dit de allerbelangrijkste. Het geloof in Christus en de liefde tot de zaligmaker. Daar zijn ze toen mee geëindigd, met dat geloof. En daar gaan ze dus vanmiddag verder op door. En daar hadden ze een reden voor, gemeente. Want u weet dat zijn leerregels, dat bestaat niet uit zomaar wat meditatieve of wat stichtelijke gedachten. Maar dat zijn leerregels, die vormen immers een antwoord, die vormen een weerlegging op het gedachtegoed van de remonstranten. En de remonstranten, die spraken natuurlijk ook over het geloof. En heel eenvoudig, de remonstranten, die hadden ook Efeze 2 in hun Bijbel staan. Waar staat, het geloof is niet uit u, het is Gods gave. Alleen, dan kom je natuurlijk wel op het punt, ja, hoe ga je dat vervolgens uitleggen? Hoe vul je dat in? En omdat op dit punt dus ook de wegen weer uit elkaar gingen tussen de Dordtse vader aan de ene kant en de remonstranten aan de andere kant, ja, dan beginnen onze vader in artikel 14 maar gewoon heel eenvoudig bij het begin. Dat ze antwoord gaan geven op de vraag, waar komt het ware geloof nu vandaan? Nou, en dat antwoord is niet zo moeilijk. En ze beleiden het hier klip en klaar. Het is Gods gave. En met allerlei verschillende woorden wordt dat hier in artikel 14 duidelijk gemaakt. Dat dit ware geloof niet en nooit bij een mens vandaan komt. Dat begint niet aan onze kant. Integendeel. Hier staat in artikel 14. Het wordt de mens metterdaad, dus dat wil zeggen daadwerkelijk, meegedeeld. Het wordt de mens ingegeven. En er staat ook nog eens het woord de mens ingestort. Nou, dat zijn drie woorden die ons heel eenvoudig vertellen. Dat is dus het werk van iemand anders, hè, met een hoofdletter die dat doet. Hier worden wij gewezen op het werk van God en dan heel bijzonder ook aangeduid als God de Heilige Geest. Hij is immers de grote werkmeester van het ware geloof, wat hij dus in de wedergeboorte schenkt. Het ware geloof, dat komt dus niet bij ons vandaan. Ik heb het al wel eens eerder in een preek over de Dordtse leerregels gezegd, het is een uitheemse plant. Daar zou het mee mogen vergelijken. En wat is een uitheemse plant? Dat is een plant die, zeg maar, hier van nature niet groeit. Als je nou een palmboom in je tuin zet, dan kun je zeggen, dat is een uitheemse boom, want die groeit van nature niet in Nederland. En zo is dat nou ook met ware geloof. Op de akker van ons hart groeit wel ongeloof en allerlei andere onkruid, maar de plant van het ware geloof, dat is een uitheemse plant, die moet ergens anders vandaan komen. Die moet de Heilige Geest planten op de akker van ons hart. En waarom wordt dat hier nou zo benadrukt? Nou, dat heeft dus te maken met de opvatting van de remonstranten. Die zeiden, God geeft aan een mens de macht om te geloven. En daar bedoelden ze mee, God geeft aan de mens het vermogen om te geloven. En dat zagen zij dus als een gave van God. En dat was dan ook hun uitleg van Efeze 2. God gaf jou dus het vermogen om te geloven, maar dan moest je dat geloven vervolgens wel zelf gaan doen. Dan moest je dat geloven vervolgens wel zelf gaan willen. En God wachtte daarbij volgens hem op de instemming of de toestemming van de mens. En bekend is dan het remonstrantse gezegde, ja, als de mens niet wil, ja, dan houdt het op. Dan staat Gods genade stil. Dus die remonstranten, zij legden echt alle nadruk op de wil van de mens en op de beslissing van de mens. Ja, en dat leren ze vandaag nog steeds. Als je een kijkje neemt op de website van de remonstrantse kerk, die bestaat nog steeds, dan kun je het op de eerste pagina al zien. Dan staat er bovenaan een slogan. En dat is de slogan van de remonstrantse kerk. En die slogan die luidt als volgt. Geloven begint bij jou. Nou, en dat is exact het punt, gemeente, wat onze vaderen hier in artikel 14 aan het bestrijden zijn. Dat is precies het punt waarop onze Duitse vaderen hier in de pen zijn geklommen om dat te gaan bestrijden. En weet u waarom ze dat hebben gedaan? Omdat ze onze vaderen, ze hebben willen waken over de eer van God. En ze hebben de wacht willen betrekken bij het eenzijdige Godswerk. Want uiteindelijk moet je zeggen, is zalig worden bij de remonstranten toch wel een beetje een manier van samenwerking. God doet wat. God begint. God zet de eerste stap. En ja, dan is het eigenlijk aan de mens of je daarbij gaat aanhaken of niet. Of zoals iemand is heel treffend te leer van de remonstranten verwoorden, die zei, ja, God heeft bij de remonstranten het eerste woord, maar de mens heeft bij hen het laatste woord. Nou, gelukkig is dat niet waar, gemeente. Want als dat waar zou zijn, dan zou er geen mens zalig worden. En uiteindelijk moet je dan ook zeggen, wat is die remonstrantse leer eigenlijk een arme leer? Dat is in feite een leer waarin God naar beneden wordt gehaald. Waarin God wordt verlaagd en wordt vernederd, alsof onze God afhankelijk zou zijn van de beslissing van een mens. Dus in die remonstrantse leer wordt God naar beneden gehaald en de mens wordt als het ware op de troon gezet, omdat die mens in hun ogen nog zoveel zou kunnen. Omdat die mens zelfs God zou kunnen weerstaan. Nou, en daarom nemen onze vaderen daar in artikel 14 ook radicaal afstand van. Ze zeggen hier het geloof dat is Gods gave. Dat is Gods genade alleen. God brengt het geloof in het hart. En dan is het niet zo dat je dan nu vervolgens op eigen kracht zelf moet gaan geloven. Nee, zeggen ze hier heel duidelijk, dat is nou allebei Gods werk, het willen en het werken. Dus even heel eenvoudig gezegd, gemeente, de wil om te gaan geloven en de kracht om te gaan geloven en de daad van het geloven zelf, dat is nu alles Gods gave. En het is niet verkeerd, gemeente, om dat ook vanmiddag nog weer eens te onderstrepen. Want de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dit 14e artikel van de Duitse leerregels, dat roept nog wel eens wat ergernis op. Dit artikel zorgt nog wel eens wat voor tegenstand hier en daar. En dat laat precies zien dat dat remonstrantse denken, en ik zou bijna zeggen dat remonstrantse vergif, dat dat ook, ja, ook in onze dagen misschien nog wel dieper is doorgedrongen dan dat velen dat beseffen. Want ook vandaag kun je het soms horen van mensen uit de reformatorische kerken. En ze zeggen, ja, je moet toch gewoon geloven. En wat is daar nou moeilijk aan? En je kunt toch wel je hart voor hem openstellen en je kunt toch wel zijn liefde aanvaarden. Nou, in het licht van artikel 14 moet ik vanmiddag zeggen, dat is pure remonstrantse taal. En ten diepste is zulke taal een verloochening van de doodstaat van de mens en van de verdorvenheid van de gevallen mens. Want de gevallen mens die zal niet uit zichzelf geloven. En de gevallen mens die kan niet uit zichzelf geloven. En sterker nog, de gevallen mens die wil niet eens uit zichzelf geloven. En daarom leggen onze vaderen daar in artikel 14 hier de vinger bij. Het ware geloof, dat is niet wat de mens zomaar zelf doet. Of wat hij uit zijn eigen vestzakje tevoorschijn haalt. Dus ik zei al, artikel 14, aan de ene kant roept het veel ergernis op, veel weerstand op. Maar er zijn ook mensen die artikel 14 van harte gaan bijvallen. En weet u wie dat zijn? Dat zijn Gods kinderen die hebben geleerd wat er leeft in hun eigen hart. En die erachter zijn gekomen, dat hart van mij, dat is één broeinest van ongeloof. En die hebben de ontdekking gedaan van nature, dan bezit ik geen kruimeltje geloof. En dan is het nog makkelijker, zoals de Puritijnen zeiden, om met mijn hand een ster van de hemel te plukken, dan dat ik in eigen kracht zou gaan geloven. En u wilt wel aan, ja, dat is natuurlijk beide onmogelijk. Hoe kun je nou ooit met je hand een ster van de hemel plukken? Dat kan niet. En zo onmogelijk is als het van nature is om voor ons te geloven, gemeente. Zo gemakkelijk gaat het als de Heilige Geest in je hart geloof geeft om te geloven. Als de Heere door zijn woord en geest in je hart geloof geeft om te geloven. Oh, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En denk aan die vrouw die je zei, ik wist niet dat het zo makkelijk was. Ik wist niet dat het zo eenvoudig was. Wat heb ik mezelf altijd in de weg gestaan. En dan wordt het zo'n blijdschap, gemeente. En dan wordt het zo'n vreugde dat de Heere nou alles werkt en alles doet. En dat er nou helemaal niks van mij bij komt kijken. Van mij kan er niks bij. En van mij mag er ook helemaal niks bij. En van mij hoeft er ook helemaal niks bij. En dan blijft alle roem alleen voor de Heere over. En dan mag je het gaan belijden. Ik had geen geloof, maar Hij gaf het mij. En ik had geen vertrouwen, maar Hij schonk het mij. En in mijn hart was geen enkele liefde, maar Hij stortte zijn liefde uit in mij. Hier wordt dus enkel en alleen en bij de mens vandaan weggewezen naar God toe. Ja, zegt iemand, maar als je nu alleen maar dit soort dingen gaat benadrukken, gaan de mensen dan niet lijdelijk afwachten? Want de Bijbel spreekt toch ook over de eis tot geloof en tot bekering. En dat is nou allebei waar, gemeente. Het geloof als een gave Gods, wat we net hebben gehoord, en ook aan de andere kant, die eis van geloof en van bekering. En die twee mogen we dan ook nooit tegenover elkaar gaan wegstrepen. Dus ook de woorden van artikel 14, die komen echt niet in mindering op de oproep tot geloof en tot bekering. En ik heb het al vaker gezegd, elke keer dan valt het je op hoe evenwichtig onze vaderen hier de Bijbel en de Duitse leerregels naspreken. En nergens Hebben ze ook in die eerdere artikelen niet gedaan, hè? Dan nemen ze het ongeloof in bescherming. Dat doen ze nergens. Altijd weer is het ongeloof ook als schuld aangewezen. En hebben onze vaderen benadrukt, als het woord gepreekt moet worden, dan mag dat nooit vrijblijvend zijn. Maar dan moet dat altijd gepaard gaan met het bevel van geloof en met het bevel van bekering. In het diepe besef dat Gods Heilige Geest onder de prediking aan het werk is. En door die oproep in de prediking heen zijn genadewerk aan het uitwerken is in de harten van zondaren. En dat het zo dus de Heilige Geest is die ervoor zorgt dat de zondaar niet alleen kan geloven en dat de zondaar niet alleen wil geloven, maar dat hij ook gaat geloven en dat hij ook zal geloven. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de genade van dit geloof. Want als we dan verder gaan lezen in artikel 15, dan zien we dat dit artikel begint met de woorden deze genade. En daarmee bedoelen ze dan die genade van het geloof waar we het net over hebben gehad. En dan zeggen ze van deze genade is God aan niemand schuldig. En heel bewust hebben onze Dordtse Vader hiervoor dat woordje genade gekozen. Want dat is bij uitstek een woord wat het onverdiende karakter aanwijst. Van die gave van het geloof. Het is genade alleen. En van deze genade geldt dus dat God dit aan niemand verplicht is om dit te geven. En zou God het wel verplicht zijn? Ja, dan zou het geen genade meer zijn. Want daar is het juist genade voor, dat je wat krijgt wat je niet hebt verdiend. Genade is dus altijd een onverdiend geschenk van God. En daarom kan vanmiddag ook niemand in de kerk dus zeggen, ik heb die genade wel verdiend, of ik heb daar recht op. God is het verplicht om het aan mij te geven. En om ook dit weer goed te beseffen, gemeente, dan moeten we ook vanmiddag weer terug. Eigenlijk even helemaal terug naar het begin van de Dordtse leerregels. Misschien weet u dat nog, de eerste preek of het eerste artikel, dat eerste zinnetje, hoe begon Dordt ook alweer? Wij hebben allen in Adam gezondigd. En God zou niemand ongelijk hebben gedaan als hij het de menselijke geslacht in de zonde en in de vervloeking zou laten liggen. Dus we moeten ook vanmiddag weer terug naar dat begin. Terug naar dat dal van de verlorenheid waar wij ons door eigen schuld ons hebben gebracht. En kijk, als we daar niet leren buigen in dat dal van de verlorenheid, nou zul je het nooit met God eens worden. Als je daar in dat dal niet leert buigen, zul je het ook nooit met artikel 15 van de Dordtse leerregels in zijn. Dus heel eenvoudig, gemeente, voor die leer van vrije genade, daarvoor moet ons hart worden ingewonnen. Ook elke keer weer opnieuw. En heel duidelijk wordt dat hier vanmiddag uitgelegd. Waarbij onze Dordtse Vader hier in artikel 15 niet schromen om het scherpe mes van de ontdekking heel diep vanmiddag in ons vlees te gaan snijden. En dat doen ze vanmiddag bij geen andere bedoeling, gemeente, dan opdat ook in ons leven het woordje genade werkelijk voor de volle 100% genade zal zijn. Want ja, dat was het eigenlijk bij de remonstranten niet. In zijn taal, bij de remonstranten was zalig geworden. Ja, dat was toch eigenlijk wel een beetje een manier van samenwerken. En daar hoeven we vanmiddag helemaal niet op neer te kijken. Of dat we ons hoofd daarover zouden schudden en dat we zouden denken, nou, wat zijn die remonstranten toch dom en dwaas geweest. Want als we heel eerlijk zijn, gemeente, dan komen we diezelfde gedachten en ideeën toch ook hier van binnen in ons eigen hart weer tegen. Kijk, wij willen wel genade. En wij bidden wel om genade. Maar ons hart wil graag, ja, zoiets als helpende genade. of meewerkende genade. Wij zouden het liefste zien dat die genade bij God vandaan, dat dat een soort aanvullende genade was, of een tegemoetkomende genade. Met andere woorden, dat er toch nog iets van mij kan blijven meetellen, en dat God dan gaat afmaken wat ik dan tekort heb. En dan denkt ons rechthebbende hart, ik heb er toch ook al zo lang om gebeden. En hoeveel heb ik al wel niet uit de Bijbel gelezen? Allemaal goede boeken heb ik stuk gelezen. En ik ben niet zo oppervlakkig als die en die. Ziet God dat dan niet? En zonder dat we het zelf in de gaten hebben, gemeente, dan zijn we God aan het zoeken en dan willen we God op een manier dienen, zoals de moslims dat bij Allah doen. Allah, dat is een zogenaamde God, wiens gunst je zelf moet verdienen. En bij wie je goed je best moet doen om maar in zijn gunst te kunnen komen. En zulke gedachten hebben wij van nature ook vaak over God. En dan denken we dat we van alles moeten doen en van alles moeten meebrengen om God te bewegen om ook ons genadig te zijn. En we zoeken naar een handvol traden en een beetje schuldbesef en een verbroken hart in de hoop dat God dan wel naar ons zou willen omzien. Maar weet u wat artikel 15 dan vanmiddag beleidt? En dan zeg ik het maar even met eigen woorden. Wat zou de Heere nou aan iemand van ons schuldig zijn? Wat zou de Heere nou moeten vergelden, moeten teruggeven, moeten terugbetalen aan mensen zoals wij, die hem helemaal niks kunnen geven? Ja, sterker nog, aan mensen die van zichzelf niks anders hebben dan zonde en leugen. En dat is een scherp woord vanmiddag, gemeente. Een hele eerlijke en pijnlijke diagnose die hier wordt gesteld. Want dat betekent dat ik dus met al mijn vroomheid en met al mijn goede bedoelingen, ik val er helemaal buiten. En ik heb blijkbaar voor de Heere van nature niks anders dan zonde en leugen. Maar wat een zegen als je dat gaat ontdekken. En als je al je eigen vroomheid en eigen gerechtigheid gaat kwijtraken. En als je dat dus nou gaat onderschrijven, gaat bijwalen, Heere, inderdaad, hier staat nou zo iemand. Van hoofd tot aan de voeten, volkomen zondaar, volkomen leugenaar. Ik heb niets meer om voor u aan te brengen. En kijk, gemeente, dat is de weg die de Heere gaat om in ons hart en leven plaats te maken voor zijn genade. En dan leert artikel 15 het ons vanmiddag, genade, dat is dus niet iets waar je recht op hebt. Genade, dat is niet te verdienen. Genade is niet te koop. Genade kun je nergens voor ruilen. Genade is alleen maar te krijgen. Genade is alleen maar te ontvangen. Voor wie? Voor dood, schuldige zondaren. Dus niet voor vrome mensen, niet voor farizeeën, niet voor nette en degelijke HK's, die zelf nog zoveel menen te hebben, maar voor vijanden en goddelozen is er bij God genade. En om de betekenis van dat woordje genade nog iets meer op het spoor te komen, gemeente, dan zouden we eigenlijk even moeten denken aan het Latijnse woordje voor genade. En heb je dat wel eens gehoord, het Latijnse woordje voor genade, dat is het woordje gratia. Denk maar aan de hervormingsdag en dan beleiden we het sola fide alleen door het geloof en ook sola gratia alleen door genade. En nu hoeven we vanmiddag echt geen Latijn te hebben gestudeerd om daar twee Nederlandse woorden in terug te herkennen. Twee woorden die daarvan zijn afgeleid. Dat is het woordje gratis. Genade is niet te koop. Genade is gratis. Het wordt gegeven. Hij deelt het uit. Zonder geld en zonder prijs. En het tweede woordje wat ook van dat woordje is afgeleid. Dat is het woordje gratie. En wat is dat? Gratie, dat is dat iemand die veroordeeld is vrijspraak ontvangt. En dan kan zo'n veroordeelde toch ook nooit zeggen, ja, dat had ik verdiend, daar had ik recht op. Nou, en zo is dat geestelijk niet anders, gemeente. Genade, dat is krijgen wat je niet hebt verdiend. En met eeuwig gesproken. En dan is dat bij de Heere niet, en net als een lot uit de loterij. En dat je dan hier maar in de kerk moet afwachten of het je ook nog eens te beurt mag vallen. In Psalm 103 dan zeggen we toch wel eens, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En elke zondag dan klinkt het aan het begin van de dienst. Genade en vrede zij u. Dus de Heere wil van die genade uitdelen. Juist hier in de kerk, in de werkplaats van de Heilige Geest, op de markt van vrije genade. Nou, en wie deze genade ontvangt, zegt artikel 15, die zal de Heere daar ook eeuwig dankbaar voor zijn. Nou, hoe kan dat ook anders, gemeente? Hoe zal je dat wonder ooit klein kunnen krijgen? Dan zul je toch met wevie boosheid belijden. O Heere, wat is uw knecht een dode hond, dat u zo naar mij hebt omgezien. Ik die de dood verdiend had. Ik die de hel wel duizendmaal verdiend had. U hebt mij het leven gegeven. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En dan kan het toch niet anders dan... Dan ga je dat aan iemands woorden merken. Dan ga je dat aan iemands levenswandel merken, aan iemands daden. Dan wordt je hart en leven toch een levend dankoffer. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Om zoals een levend dankoffer je hart en leven aan hem te mogen wijden. Hier in dit leven en straks voor eeuwig. Zoals één van de gebroeders Eskine het op zijn sterfbed zei, dan zal ik eeuwig schuldenaar zijn aan vrije genade. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Maar eerst willen we dan zingen van Psalm 31, het 17e vers. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 17 van 31. geloof. We hebben iets gehoord over de gaven van het geloof, over de genade van het geloof. En dan nu nog de laatste twee gedachten en dan beginnen we met het gemis van dit geloof. Maar als we dan weer verder lezen vanmiddag in artikel 15, gemeente, dan zien we dat onze vader hier niet alleen dus aan het uitleggen zijn wat genade is en wat genade inhoudt, maar dat ze dan ook op dit punt drie groepen van mensen gaan aanspreken. Nou, over die eerste groep hebben we net al iets gehoord. Toen ging het over Gods kinderen die van Gods genade hebben leren leven als een schuldige zondaar. En die leren daar ook voor eeuwig dankbaar voor zullen zijn en die dan ook altijd van zichzelf zullen afwijzen. Hij was het die mijn heil bewerkte. En daarom loof ik hem ook mijn leven lang. En dan komen we nu bij de tweede groep die onze Dordtse vaderen hier gaan aanspreken. En dan gaat het over de mensen die dit geloof en deze genade nog missen. Want hoe zit dat nou, gemeente, als je deze genade, dit ware geloof, als je vanmiddag moest zeggen, ja, dat heb ik nog niet. Ik mis dat nog steeds. Hoe kan dat? En hoe komt dat? Waar ligt dat aan? En hoe moeten we hier daarmee omgaan? Nou, bij zo'n vraag dan zijn wij vaak geneigd om te denken aan een stukje vrijmacht van God. En dat we zeggen, ja, dat is toch ook ergens een stukje vrijmacht van God, want we hebben dat ook net beleden. De Heer is het niet verplicht, de Heer is het aan niemand verschuldigd. En dat is ook zo. En vaak proberen wij mensen in deze nood dan ook te wijzen op de inhoud van Gods belofte. En dat bij de Heer nou alles te krijgen is wat wij missen. En dat in Christus nou alles te vinden is wat wij in Adam zijn kwijtgeraakt. En ook in het pastoraat dan wil je niets liever doen dan mensen bij de hand nemen. Hier op de toonhoogte van Psalm 69, waar David dat ook doet. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, gij moet, uw hart zal vrolijk leven. En was het de profeet Habakkuk niet die zei, als de Heer vertoeft, dus als de Heer nog wat uitblijft, als hij nog niet komt, Habakkuk zegt, dan moet je de Heer verbeiden. Dat wil zeggen, dan moet je hem in het geloof verwachten, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Nou, we nou eerder in de Dordtse leerregels, zoals aan het slot van het eerste hoofdstuk, dan hebben onze vader ook zulke bemoedigende antwoorden gegeven. Dat ze zeiden, als je nou dat levend geloof in Christus nog mist, zul je dan niet mismoedig worden? Zul je dan niet de moed laten varen? Zul je dan niet wanhopig worden, als je dan in de prediking soms hoort over verkiezing en over verwerping? En toen zeiden de vaderen, je moet aanhouden. Aanhoud ook in het gebruik van de middelen en des te vuriger verlangen naar Gods genade. Maar gemeente, het is heel opvallend. Hier in artikel 15 komen onze vaderen vanmiddag niet met een pastorale bemoediging. Dat zouden wij wel verwacht hebben, maar hier doen ze dat niet. Ze geven hier een vlijm en een vlijmscherp antwoord. Als wij deze genade nog niet hebben, als wij dat geloof nog steeds missen, en dan zeg ik het maar even met mijn eigen woorden, dan staat hier iemand die deze genade niet ontvangt. Voor zo iemand zijn de geestelijke dingen blijkbaar van geen enkele waarde. En zo iemand leeft blijkbaar alleen maar voor zichzelf, om zichzelf te behagen. Oh, gemeente, dat is vanmiddag wel een heel indringend stukje pastoraat wat we hier krijgen. En je zou bijna zeggen, is dit niet wat te scherp? En is dat niet wat te hard gezegd van onze Dordtse vaderen? Nou, naast al die pastorale antwoorden en bemoedigingen die ze al eerder hebben gegeven, die ik net al heb genoemd, ja, gaan onze vaderen hier vanmiddag op iets anders wijzen, gemeente. En dan moeten ze scherp zijn. Heel eerlijk leggen ze hier vanmiddag de vinger bij de geestelijke zelf genoegzaamheid. En ja, wil dat ontmaskerd worden in ons hart, dan moet je een scherp mes hebben om dat helemaal te gaan ontleden. En dat gebruiken ze daarom hier ook. Kijk, wij kunnen soms denken van, we zijn zo arm tegenover de Heere. Maar ik heb wel tegen iemand gezegd, waren we maar echt arm. Want dan kon de Heere zoveel aan ons kwijt. Dan kon hij zijn genade kwijt. Dan kon hij zijn zoon aan ons kwijt. De Bijbel zegt, van nature zijn we niet arm. Maar we zijn we veel en veel te rijk. Rijk en verrijkt in eigen ogen. We hebben aan geen ding gebrek. En dat kan heel openlijk, hè, dat kan heel goddeloos. Je leeft je uit in de zonde, in de wereld. Of je leeft alleen maar voor jezelf en voor je geld en voor je hobby en voor je werk. Je hebt geen genade nodig. Maar datzelfde bestaat ook in een vrome variant, gemeente. En dat is de variant van de fariseeën. Dat we ons met vrome woorden kunnen verschuilen achter de vrijmacht van God. Terwijl je heimelijk als een fariseer zelfgenoegzaam achteroverleunt. En Luther zei eens, zolang een mens nog iets heeft in zichzelf, kan Christus daar geen intrek nemen in zijn hart. En dat is exact wat onze vaderen hier op dit punt bedoelen. Zolang wij nog iets menen te hebben in ons hart, waar we heimelijk op bouwen en vertrouwen, dan kan Jezus nog geen intrek nemen in ons hart. En daarom maar vanmiddag de eerlijke vraag, gemeente. Kan het zo zijn? En onze vader zeggen, het is zo, maar kan het zo zijn? Dat hij dan toch heimelijk nog ergens aan vastzit, aan vasthoudt. Dat je toch nog iets aan het bouwen en aan het vertrouwen bent op iets wat er op de bodem van je hart te vinden is. En dat je je eigenlijk toch nog een beetje te goed voelt om werkelijk een goddeloze zondaar te willen zijn. Dat kan ook, gemeente. En dan is er in ons hart nog geen plaats hè, voor zijn genade. Ik denk even in dit verband aan dat voorbeeldje van Johan van Oldenbarneveld. Dat was een raadspensionaris, ook uit de tijd van de Dordtse leerregels. En die man die kwam op een gegeven moment in de gevangenis terecht. En hij wist, als ik hier blijf zitten, dan gaat straks mijn hoofd eraf. En dat was de straf die hij zou krijgen. En de mensen gingen naar Van Oldenbarneveld toe en zeggen, oh, Van Oldenbarneveld, u kunt wel gratie krijgen hoor. Dan kunt u uit de gevangenis, dan mag u blijven leven. Wilt u gratie ontvangen? En wat zei die? Ja, dat wil ik niet. Want dan moet ik beleiden dat ik schuldig ben. En dat ben ik niet. Ik zit onschuldig in de gevangenis. Dus omdat hij geen werk niet werkelijk schuld wilde beleiden, ontving hij geen gratie en daarom ging zijn hoofd eraf letterlijk. Dus we kunnen te goed zijn voor genade, blijkbaar, gemeente. En dan horen we het hier vanmiddag. Dat ligt niet aan God, dat ligt echt aan onszelf. Aan God ligt dat echt niet. Dat was juist eigenlijk een verwijt van de remonstranten, dat het eigenlijk wel een beetje aan God zou liggen, omdat genade dan vrij zou zijn volgens onze Dordtse vaderen. Nou, zeiden de remonstranten, die moesten daar niks van hebben. Die zeiden, ja, dan kan het zo zijn, dan zit er iemand hier vanmiddag in de kerk, hier in de Sionskerk. En wil iemand misschien heel graag een kind van God worden? En wil iemand heel graag genade ontvangen? Maar ja, als God het dan niet wil geven, dan krijg je het niet. Maar van die godslasterlijke gedachten nemen onze Dordtse leerregels radicaal afstand van. O zeker, gemeente, wij hebben de Heere vrij te laten. Maar dat betekent niet dat wij de Heere hoeven los te laten. Net als Hiskia vanmorgen. Hij greep de Heere aan, hè, in zijn woord. In die heerlijke namen van God. En dan denk ik even aan Psalm 86, die we ook hebben gezongen. En dan roept Asaf het uit in de onberijmde psalm. De Heere is goed en gane vergevende. En dan zegt de Engelse Bijbel, hij is ready to forgive. Met andere woorden, hij staat klaar om te vergeven. En dan gaat Asa verder, hij is groot van goede tierenheid. Voor wie? Voor sommigen? Voor velen? Nee, zegt Asa, voor allen. Voor allen die hem aanroepen. En ik zei al, nu zijn ze hier in het artikel 3 groepen mensen aan het aanspreken. Eerst hebben ze Gods kinderen aangesproken. Vervolgens hebben ze degene aangesproken die de genade en dat geloof nog missen. En dan komen we nu bij de derde groep. En dat zijn mensen die worden zorgeloos genoemd. En daar bedoelen ze mensen mee die meden, die inbeelden, zichzelf inbeelden dat ze genade hebben. Maar die dat in werkelijkheid helemaal niet hebben. Mensen die zich uitgeven voor een kind van God. Maar die zijn helemaal niet echt een kind van God. Met andere woorden, dit is een waarschuwing vanmiddag voor het schijngeloof. En ook dat moet vanmiddag weer eerlijk worden benoemd, gemeente. Opdat het ook ontmaskerd zal worden. Opdat je niet eenmaal te laat je ogen daarvoor zullen opengaan. En wie bedoelen ze dan met het schijngeloof? Nou, dat zijn mensen die zichzelf rijk rekenen, terwijl ze nog nooit iets van hun nameloze armoede hebben ervaren. Dat zijn mensen die menen dat ze door God gevonden zijn, maar die er nog nooit iets van hebben geleerd dat ze van nature verloren liggen. Dat zijn mensen die menen dat ze op weg zijn naar de hemel, maar in werkelijkheid lopen ze nog steeds op de brede weg. Het eigen verderf tegemoet. Mensen die soms heel bezittend zijn en gearriveerd. En als je in gesprek met ze bent, dan zeggen ja, maar natuurlijk ben ik een kind van God en natuurlijk ben ik bekeerd. Maar God weet er niet vanaf. God heeft nooit zijn werk in hun harten gewerkt. Dus het is allemaal eigen werk, het is allemaal inbeelding. En heel eerlijk leggen de vader daar vanmiddag de vinger bij, gemeente. Niet om hard te zijn, maar wel om eerlijk te zijn. In navolging van Jezus' eigen woord, dat straks op de oordeelsdag er velen zullen zijn, van wie hij moet zeggen, ik ken u niet. Mensen die dan tegen de Heere zullen zeggen, ja maar Heere, wij hebben toch op de preekstoel gestaan. Heren, wij zijn in ons leven toch zo vaak aan het avondmaal geweest en wij hebben toch dit voor u gedaan en wij hebben toch dat voor u gedaan. En dat de Heere dan toch zal moeten zeggen, ja maar ik ken u niet. En dan is het beter, gemeente, dat als dat zo met ons zou zijn, dat dat dan vanmiddag wordt ontdekt en wordt blootgelegd. Dat wordt ontmaskerd. Hij erachter komt, ik ben een dwaze bouwer die nog steeds op zandgrond heeft gebouwd. En dat je dan vervolgens met die wijze bouwer nog weer verder gaat graven en verdiepen en niet zult rusten voordat je op de rots bent gefundeerd. En als het dan gaat over die wijze en dwaze bouwer, wordt het wel eens gezegd, hè? Wat was nou precies het verschil tussen die beide mensen? Je zou kunnen zeggen, eigenlijk waren ze allebei ergens bang voor. Die wijze bouwer, die was bang voor zelfbedrog. En daarom was hij maar aan het graven en had hij geen rust, voordat hij zijn huis werkelijk op de rots kon bouwen. En die dwaze bouwer, die was ook ergens bang voor, maar niet voor zelfbedrog. Maar die was bang voor zelfonderzoek. Dat deed hij niet. Dan ging hij uit de weg, want hij wist, dat kan het niet leiden. Want dan komt het aan het licht dat het meest fundamentele aan mijn huis ontbreekt, het fundament op de rots. En toch is het nodig, gemeente. Denk aan die woorden van Paulus, hè, die oproepen tot zelfonderzoek, waar hij zo persoonlijk de klem erop legt, hè, onderzoek nou uzelf. En beproef nou uzelf, of ga je in Christus zijn en of ga je in het geloof zijn. En dan nog kort onze laatste gedachte. Het oordeel over dit geloof. Want daar leggen onze vaderen dan tenslotte ook nog even de vinger bij. Het kan een gevaar zijn, gemeente, dat dat wij net als de vrome farizeeën in de tijd van de Bijbel, dat wij menen, dat wij precies allemaal weten hoe dat het zit. En dat wij menen dat wij als een geestelijke keurmeester met onze eigen meetlat iedereen wel even te zouden kunnen beoordelen. En dat wij precies kunnen vertellen hoe dat het ligt in iemands hart en wat zijn geestelijke staat is voor God. En misschien doen we dat niet met onze woorden, maar dat we het wel doen in onze gedachten. Bijvoorbeeld rond het heilig avondmaal. En je ziet iemand naar voren lopen en je denkt bij jezelf, wat gaat die aan? Of rond de belijdenisdienst dat je denkt bij jezelf, hè, moet die nou belijdenis gaan doen? Of rond een ambtsdragersverkiezing, als er een dubbeltal is opgesteld, moeten we daar nou uit kiezen, moeten die nou verkozen worden? De bekende dominee Doornbouw, die kwam nog wel eens gemeenteleden in zijn gemeente tegen van wie die zei, het lijkt wel of die mensen diep ontdekt zijn aan het hart van een ander. Het lijkt wel of ze diep ontdekt zijn aan het hart van een ander in plaats van aan hun eigen hart. En u blijft, ja, dat kan natuurlijk niet. Maar wie werkelijk ontdekt is aan zijn eigen hart en die heeft leren leven van Gods genade. Zo iemand die wordt mild gemeente. Die wordt heel mild en ruim voor anderen. En dan word je nauw voor jezelf. En dan zeggen onze vaderen heel duidelijk vanmiddag, ja, het binnenste van een mensenhart, dat is voor ons onbekend. Wij zijn als mensen geen hartekennis. Heel mooi voorbeeld in de Bijbel, hè, denk aan Samuel. Een geroepen kind en knecht van God, dat was niet zomaar de eerste, de beste profeet. Maar wat vergiste Samuel zich toen hij geroepen werd om naar het huis van Isaï te gaan, om daar de nieuwe koning te gaan zalven. En al die grote sterke jongens van Isaï die kwamen eraan. En Samuel dacht, nou het zal Eliab wel zijn. Of het zal Sama wel zijn, maar het moest David zijn. En dan staat er zo treffend, hè, wij zien maar aan wat voor oog is, maar God ziet het hart aan. Nou, en daarom wordt het hier beleden als iemand uiterlijk, dus dat wil zeggen in het openbare, openlijk zijn geloof beleidt. En je ziet in iemands leven dus iets van de vruchten van het ware geloof. Je ziet iets van ootmoed en van bekering. Je merkt iets van groot en goede gedachten van de Heere en kleine gedachten van jezelf. En je merkt iets van de liefde en de hoogachting tot Christus. En als zo'n persoon aan zijn leven betert, staat er, als hij daar zijn leven naar inricht, dus dat je ziet dat de levenswandel klopt ook bij die woorden, dat het er niet haaks op staat, dat het die woorden niet weerspreekt, dan hebben we naar het oordeel van de liefde, net zoals de apostelen dat deden, het beste daarvan te oordelen en te spreken, want God alleen kent het hart. Ja, zegt iemand, maar mag je dan nooit wat van iemand zeggen? Of mag je dan nooit iets tegen een ander of van een ander zeggen? Nou, dat mag zeker wel gemeente, en dat is zelfs ook onze plicht. Als leer of leven in het geding zijn. Als je het dan maar doet vanuit de liefde. Als je dat doet maar vanuit een bewogen hart. En dat is een hart wat zelf weet wat het is om onvoorwaardelijk voor God te buigen. En om zo naar elkaar om te zien, dat is niet alleen de taak van de kerkenraad, van de ambtsdragers. Maar die taak hebben wij allemaal ook ten opzichte van elkaar in de gemeente. Om toezicht te houden op elkaar. En om als het nodig is elkaar ook in liefde aan te spreken. En dat je naar iemand toe gaat en dat je zegt van, joh, ik zie dit of dat in je leven. En ik maak me daar eigenlijk, als ik eerlijk ben, best wel eens wat zorgen om. Hoe verhoudt zich dat nou tot Gods woord? Hoe zie je dat nou eigenlijk? Wat je in het dagelijks leven doet of hoe je met anderen omgaat, met je kinderen of met de buren of met wie dan ook. Hoe je erbij loopt, hoe je je kleedt, hoe je met je tijd omgaat. Hoe verhoudt zich dat nu met Gods eer en hoe verhoudt zich dat nu tot Gods heiligheid? Dus daar ligt zeker een taak, gemeente, voor ons allemaal. Maar wil dit artikel vanmiddag benadrukken, wij zijn dus geen hartekennis. Dat oordeel komt ons nooit toe. En soms wordt het wel eens gezegd, hè, laat het eerst maar eens overwinteren en overzomeren. En toen ik daar zo van de week over nadacht, toen moest ik ineens denken aan een gesprekje wat ik als jongere wel eens had met een van de ouderlingen van mijn vader. Als een eenvoudige man van de Heere geleerd. En dan heeft hij een keer aan mij uitgelegd wat dat spreekwoord betekende. En laat het eerst maar eens overwinteren en overzomeren. En toen zei hij tegen me, dat wordt vaak best wel een beetje negatief gebruikt. Vaak wordt het gebruikt in de zin van, nou, als iemand eens wat vertelt van, nou laat het maar eens een winter eroverheen gaan en een zomer eroverheen gaan, dan zul je wel zien dat er toch niks is geweest, of dat er weinig van overblijft, of dat er toch geen wortel had. Maar zei hij tegen mij, dat betekent het juist niet. En vergelijk het maar eens met een plantje. Wat doe je als je een kwetsbaar plantje in de tuin hebt staan en het wordt winter en er komt strenge vorst aan en het begint hard te vriezen? Dan draag je extra zorg voor dat plantje en je dekt het toe met een zak of met allerlei blad. En in de zomer als het heel warm is, dan loop je eens met een extra gietertje water daar naartoe om dat plantje extra warmte te geven. En hij zei tegen mij, als anderen wat tegen je vertellen, dat hoef jij niet te beoordelen. Jij hoeft het niet direct de handen op te leggen en in te gaan zegenen. Je hoeft ook niet je handen ervan af te trekken. Maar hij zei, weet je wat je wel moet doen? Je moet je handen vouwen. Om des te meer ook hen op te dragen aan de Heere. Met het gebed, Heere, wil u zelf maar doorwerken door uw genade. En wil u doorwerken door uw Heilige Geest. Dat ook dat jonge ontluikende geloof des te dieper wortelen mag in het woord van u. Nou, we met zo'n oproep tot gebed voor elkaar eindigt artikel 15 dan ook. Degene die nog buiten staan. Degene die dus nog niet inwendig en krachtdadig tot God geroepen zijn. O, draag ze op in je gebed. En als het goed is, dan zul je jezelf ook nooit hoogmoedig of hooghartig je boven die andere mensen kunnen verheffen. Dat jij wel van genade weet en die ander nog niet. Want wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Genade maakt toch gunnend. En dan heb je niemand, zelfs je vijand, niet meer over voor de duivel. En hij wil iedereen wel meenemen. En hij wil aan iedereen de dienst van de Heere wel aanprijzen als een liefdedienst. En kunnen we dan ooit te veel van de Heere verwachten? Hier staat het, hè? Hij roept de dingen die er niet zijn alsof ze er waren. Denk maar eens aan David in Psalm 51. Nadat de Heer hem weer in genade had opgezocht, hij wilde het wel aan iedereen vertellen. Opdat ze moed zouden scheppen uit zijn behoud. Met andere woorden, als het voor zo'n beest kon als ik ben, dan kan het zeker voor u. Want onze God, hij ontfermt zich ook vandaag op het gebed. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, we danken u dat we zo vanmiddag weer opnieuw een leerdienst uit uw handen mochten ontvangen. En wil u het geleerde en het gehoorde zelf dan maar toepassen, Heren, door uw Heilige Geest ook aan onze harten. Opdat wij werkelijk, Heren, dat woordje genade mogen spellen voor het eerst of opnieuw. Heren, wil u dat ware geloof uitwerken in onze harten en levens en het daar planten waar het nog niet wordt gevonden. En wil u het versterken, Heren, waar u het reeds hebt gewerkt. Als ons vanmiddag ook daarin zo'n eerlijke spiegel is voorgehouden. Want Heren, ook wij hebben een hart dat remonstrans is. Ook wij hebben een hart dat rooms is. Ook wij hebben een hart dat van nature niet van 100% genade wil leven. Ook ons hart, Heren, zoekt zo graag de samenwerking. Maar wil u geven dat werkelijk alles wat van ons is, zal worden afgesneden. Want zolang er nog iets is in ons hart waar wij op bouwen en vertrouwen, is er geen plaats voor Christus. dat hij daar geen intrek in kan nemen. Neem ons aan alles af wat we kwijt moeten, Heere, en schenk ons wat we niet kunnen missen. Ook als ons zo'n ontdekkende spiegel is voorgehouden, Heere, dat we ons toch niet moeten bedriegen. Ons inbeelden dat we genade hebben ontvangen, maar het is allemaal eigen werk geweest. Ontdek ons eraan, Heere, want we kunnen er beter hier achter komen. En dat we dan net als die wijze bouwer ons levenshuis nog mogen gaan bouwen op die vaste rots. Dan dat ons huis altijd op zandgrond zal blijven staan. En als u straks in het oordeel wederkomt, dat het dan zal instorten. En dan zegt uw woord, zijn val was groot. Heere, dat we zo elkaar dan ook biddend zullen opdragen aan uw genadetroon. En dat we elkaar ook in liefde zullen leren wijzen op dingen die niet zijn naar uw woord. Opdat onze levenswandel werkelijk mag zijn als een leesbare brief van Christus. Dat we zo ons leven mogen versieren met de Godvrezende wandel. En dat alles tot eer van uw naam. En ook om anderen in te winnen voor die zalige dienst van Koning Jezus. We danken u voor uw woord zo op deze dag. Wil u met ons zijn ook als we deze plaats weer gaan verlaten? Brengt u in ieder veilig thuis. Gedenkt u ons ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Op het werk en op school. We bidden ook in het bijzonder voor de jongeren die morgen ook weer met de examens verder gaan. Wil u ze helpen, Heere, wil u ze zegenen. Geef u wijsheid en kracht en alles wat nodig is. En dat we zo ook weer toe mogen leven naar komende donderdag. Om op de kroningsdag van uw Zoon hier opnieuw te mogen samenkomen. Dat vragen we van u uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 89, het achtste vers. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. 89, vers 8. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.